Hoofdstuk 20. Paulus komt aan het einde van deze zendingsreis, in ieder geval in deze gebieden. En we zien hier dat de Joden steeds maar weer een opstand veroorzaken tegen het evangelie. Ze leren het dus niet, dat door het hele boek heen is dat zo. En het is eigenlijk tot aan de dag van vandaag dat het Joodse volk Christus verwerpt. Totdat de Heilige Geest over hen zal uitgestort worden, wat in hoofdstuk 2 begon. Maar het zal een dubbele vervulling hebben in de toekomst, wanneer het Joodse volk in een overblijfsel zich zal bekeren. Maar tot dan toe is de verharding en toorn van God. In vers 7 staat dat ze op de eerste dag van de week samenkomen om het brood te breken. Het is heel interessant, ergens anders in wordt deze dag de dag des Heren genoemd, in Openbaringen geloof ik. Dit is een aanwijzing dat de discipelen dat als een gewoonte hadden om op zondag het brood te breken. En het is helaas zo dat in vele kerken het maar een paar keer per jaar gedaan wordt. Terwijl je de Heer Jezus mag gedenken elke zondag. En de Heer Jezus zegt ook, zo vaak als je dit doet, gedenkt je mij. En het is een goede gewoonte om de dood van de Heer Jezus te denken en hem te aanbidden. En dat is wat er hier in vers 7 gebeurt. En dan houdt Paulus een redevoering tot midden in de nacht. En het is interessant te zien, hij moet hier al man van een jaar of 60 zijn, als het niet ouder is. Dat hij de hele nacht aan het preken is en 's morgens gewoon een voettocht begint. Een lange voettocht. Dus de Heilige Geest gaf hem ook heel veel energie, net als je bij Elia ziet, die zelfs voor een wagen uitrende. De wagen van de koning. Het is interessant, of het is een leuke bijkomstigheid, dat deze jongen die uit de derde verdieping valt, dat hij Eutychos heet. En dat is in het Grieks goed geluk. Nou, hij had inderdaad ook goed geluk. Maar Paulus, die verricht hier geen wonder, tenminste niet dat ik zie. En die ziet dat zijn geest nog in hem is. En er staat ook niet dat hij overleden was, maar dat hij als dood staat er niet, dat hij dood opgenomen werd. Maar hou me ten goede, misschien is het toch een wonder geweest. In zekere zin wel natuurlijk. Maar er staat niet bijvoorbeeld dat hij hem uit de doden opwekt of zo, dat staat er niet bij. En daarna breken ze het brood in vers 11. En daarna eet hij. En dan neemt hij afscheid. En het kind wordt levend opgenomen. Of de jonge man. En dan worden er allerlei plaatsen genoemd waar hij langs gaat. En op een gegeven moment is hij ergens aan de zeekust. En laat hij de oudste uit Efeze komen. Hij wil niet zelf naar Efeze toe, maar hij laat de oudste komen. En dan getuigt hij dat hij het evangelie heeft gebracht. En er staat zelfs de hele raad Gods. De hele raad Gods. Dus dat wil zeggen dat hij de hele Bijbel zoveel mogelijk gebracht heeft. Niet alleen het evangelie. En hij zegt ook, ik ben onschuldig van bloed. Van jullie bloed. En in Romeinen weten we dat Paulus een opdracht had om het evangelie te brengen. Hij deed niet vrijwillig. Ja, in zekere zin wel misschien. Maar hij had de opdracht om het evangelie te brengen. En hij zegt ook ergens dat hij schuldig zou zijn als hij daar geen gehoor aan gaf. Het was dus niet helemaal vrijwillig. Hij moest het ook doen. In vers 19 is interessant dat er staat dat hij niet alleen nederig is geweest, maar dat hij zelfs gehuild heeft. Met tranen staat hier. En dat vind je tot een paar keer toe hier in dit hoofdstuk. Ik ben bang dat als een man nooit huilt, dat hij een hard hart heeft. En Paulus had geen hard hart. Die verschool zich niet achter een masker. Hij liet zijn tranen de vrije gang als hij echt de behoefte daaraan had. Als hij echt door omstandigheden daartoe genoopt werd. En hij zegt dat er niet alleen tranen waren, maar ook dat de aanslagen van de Joden een enorme uitdaging voor hem is geweest die hem overkwamen. Keer op keer, vinden we ook in dit boek, wordt Paulus aangevallen door de duivel om het evangelie maar te stoppen. Ze hebben hem zelfs een keer als dood achtergelaten, hebben we gelezen. En dan zegt hij in vers 20, ik heb niets weerhouden van wat nuttig is om jullie te brengen. Zowel publiekelijk als in de huizen. Om jullie te onderwijzen. Dat moet een enorme onderwijzing zijn geweest waar je jaloers op kan zijn. Nou zegt hij tegen de afgezanten van Efeze, zegt hij, ik ben gebonden om naar Jeruzalem te gaan. En ik weet niet wat me zal overkomen. Maar hij zegt dat de Heilige Geest in elke plaats getuigt dat hem boeien en verdrukkingen te wachten staan. En dan zegt hij in vers 24, dat geeft allemaal niet, want ik acht mijn eigen ziel als niks. Dus hij cijfert zichzelf helemaal weg in de dienst van de Heer Jezus. Dat doet me denken aan die tekst waar staat dat we zelfs gewillig moeten zijn om voor de broeders te sterven. Nou, dat is... Voel ik me maar een kwaad man hierbij, want het idee dat ik zou moeten sterven voor medebroeders die mij beledigd hebben of weet ik veel wat, nou, dat is ver van mijn bed. En toch staat het in de Bijbel dat we gewillig moeten zijn voor elkaar te sterven. Nou, dan moet ik maar een egoïstisch iemand zijn, want dat is een ver van mijn bed, zo'n scenario. Zo zijn er ook teksten dat we elkaar de eer moeten geven, dat we elkaar hoger moeten achten dan onszelf. Het gaat allemaal tegen de oude natuur in. We willen juist die haantje de voorste zijn, we willen het liefst op een troon zitten, wat in de katholieke kerk ook gebeurt. Ja, dat gaat allemaal tegen de nieuwe natuur in, dat zijn dingen van de oude natuur. Maar Paulus die kan getuigen dat hij in alle nederigheid zijn dienst heeft volbracht aan de Efeziërs. En dan staat hier zo mooi in vers 24 dat het het evangelie van de genade van God is. En het evangelie is Grieks voor goede boodschap. In het Engels zeg je gospel, goede spraak. Het is inderdaad een goede boodschap dat God ons genadig wil zijn. Hij heeft geen lust aan de dood van de goddeloze. Hij wil dat iedereen gered wordt. Als dat geen goede boodschap is, dan weet ik het ook niet meer. Maar ja, in deze tijd kan je de meeste mensen niet meer warm maken voor die goede boodschap, helaas. En toch is het een goede boodschap die ze voortgangelijk blijft vinden. En dan in vers 27 heb je het, daar staat: ik heb mezelf er niet van weerhouden om de hele raad Gods te verkondigen aan jullie. Dat gaat veel verder dan het evangelie. En hoewel hij zelf overste heeft aangesteld, zegt hij dat in vers 28 dat de Heilige Geest dat gedaan heeft. Om de kudde van God te wijden, die hij zichzelf verschaft heeft of gekocht heeft door zijn eigen bloed. En dan komt er een ernstige waarschuwing in vers 29. Hij zegt, ik weet dat na mijn weggaan er wilde of letterlijk zware, maar vurige wolven zullen komen, die de kudde niet zullen sparen, en ook uit jullie zelf zullen er mensen opstaan die verdraaide dingen zullen spreken om de leerlingen achter zich aan te krijgen. Elders zegt hij dat er mensen zijn die zakelijk gewin willen slaan uit het evangelie. En ik ben bang dat er vele moderne predikers zijn die goed geld verdienen aan de goede gemeente. En die zullen er dus zijn, en die wilde wolven, die sparen de kudde niet. Hij voorspelt dus dat er enorme ellende zal ontstaan. En dan moet ik denken aan de gnostici die een vals evangelie brengen. In een van zijn brieven zegt hij dat ook. Iemand die een andere evangelie brengt, die zij vervloekt. En in vers 31, daar staat dat hij 3 jaar lang bezig is geweest. En weer met tranen. En dat hij iedereen heeft terecht gewezen en op het goede pad willen houden en brengen. En in vers 32 staat dat God in staat is om te bouwen en de erfenis te geven aan de geheiligden. Dat woord geheiligden valt me op hier. Wij hebben in de Rooms-Katholieke Kerk heb je zogenaamde heiligen, maar in het Nieuwe Testament wordt het woord heilige gebruikt voor gelovigen. Waarom? Een gelovige is uit God geboren, maar een Rooms-Katholiek mag dat niet zeggen dat hij uit God geboren is, want dat gaat tegen de dogma's van de kerk in, die beweren dat je niet kan weten of je naar de hemel gaat of je behouden bent. Maar we zijn niet alleen heiligen, we zijn geheiligden, volgens dit vers. En dan getuigt hij weer dat hij geen goud of zilver heeft begeerd, zelfs geen kledingstuk, maar dat hij met zijn eigen handen gearbeid heeft. En dat is een goed voorbeeld voor voorgangers. Dat ze niet op de zakken teren van de gemeente, maar dat ze hun eigen onderhoud voorzien, als het mogelijk is, zeg ik. De Heilige Geest legt dat niet als een wet op. Maar Paulus heeft dat wel gedaan voor zichzelf. Dat hij zijn eigen brood wilde verdienen. Dat kon ook niet altijd, want we lezen ergens dat hij een gemeente beroofd had, als het woord dat hij gebruikt om te kunnen leven. Maar in het algemeen heeft hij dus in zijn eigen onderhoud voorzien. Dus dat betekent dat Paulus moet een man vol energie zijn geweest. Die niet alleen in zijn eigen onderhoud voorzag, maar die ook nog dag en nacht het evangelie praktisch aan het brengen was. En in vers 35 zegt hij, dit is een voorbeeld voor jullie. Dat je de armen of de zwakken helpt. En dat je de woorden van de Heer Jezus herinnert. De zwakken moeten dus inderdaad geholpen worden. Wat vaak in de geschiedenis ondergesneeuwd is, ben ik bang. En dan bidden ze met elkaar. Er staat ook mooi dat ze hun knieën buigen. En ik denk dat het heel goed is om voordat je naar bed gaat, dat je je knieën buigt. En dan huilen ze allemaal, ze vallen om zijn hals. En ze bedekken hem zelfs met kussen volgens de Oosterse gewoonte. En ze zijn erg bedroefd, omdat hij gezegd heeft dat ze zijn aangezicht niet meer zouden zien. Hier is een man die jaar in jaar uit hen onderwezen heeft. En nu valt het afscheid erg zwaar. En je zou kunnen zeggen, de vader gaat weg en nu zijn de kinderen op zich en moeten ze het zichzelf redden. En ze zullen ook wel bezwaard zijn geweest door zijn zware profetie dat er wilde wolven zouden komen. En dat was dan hoofdstuk 20.